1 Korinthe 2. Paulus in dit hoofdstuk legt meerdere malen uit dat het evangelie, wat hij een mysterie noemt, die niemand van tevoren wist, niet de wijsheid van mensen te brengen is. Dat je dat niet moet doen. En hij zegt zelf in vers 4 dat hij in kracht het evangelie heeft gebracht en in openbaring of in toning, zou je kunnen zeggen, van de geest. En dan denk ik aan liedjes als There is power in the blood of Jesus. Er is power in the blood. Er is kracht in het bloed. Maar hij bracht het niet met mooie woorden, zegt hij, met overredende woorden. En dat is erg belangrijk. Er zijn wel knappe mensen onder de christenen die hele mooie redenvoeringen kunnen houden en mooie lange boeken kunnen schrijven, die intelligent in elkaar zitten. Maar dat heeft Paulus niet gedaan. Want er gaat kracht uit van het evangelie. Dat is wat hij bedoelt. En als je mensen overreedt op een hele mooie, intelligente en wijze manier, dan maakt dat wel even indruk, maar blijft het wel hangen. En dat is ook een boodschap voor mij persoonlijk, want ik ben zelf ook nogal bezig met moeilijke dingen. Maar blijft dat wel hangen bij de mensen? Maakt dat wel indruk op hun harten? En Paulus zegt in vers 3 zelfs dat hij in vrezen en beven is gekomen tot de Korintiërs. En ik vraag me af, want hij gebruikt dat wel 3 keer, dat woord wijsheid, wijsheid van mensen. Ik vraag me af of de Korintiërs onder de invloed waren gekomen van de oude filosofen, zoals Plato en Aristoteles. En daar waarschuwt elders Paulus ook tegen, waarschuwt tegen filosofie, dat hij leeg bedrog noemt zelfs. Hij heeft dus erg veel moeite gedaan om de Heer Jezus te brengen en al het menselijke daarbuiten te laten. Vooral het zondige menselijke, ook hoge redenvoeringen. Daar wil ik niet mee zeggen dat als je intelligent christen bent, dat je dat niet mag doen. Mensen als Schaefer, die hebben hele intelligente, hoogstaande boeken geschreven. En hebben hoop mensen echt wat aan gehad. En zo heeft ieder christen zijn eigen roeping en zijn eigen doelgroep. En Schaefer's doelgroep was onder meer de studenten aan universiteiten. En dat is goed werk geweest. En die boeken die worden van Schaefer, die zijn nog steeds tot zegen. En dan gebruikt hij het woord wijsheid in vers 6 op de goede manier. Wij spreken wijsheid voor hen die er rijp voor zijn. Eigenlijk staat er de volmaakten. En wat de nieuwe geboorte betreft zijn we ook volmaakt uit de Heer Jezus geboren. Alleen die volmaaktheid wordt onderdrukt door onze zonden van de oude natuur. Maar de nieuwe natuur is inderdaad volmaakt en die hoort rijp te zijn voor de wijsheid van boven. Niet de wijsheid, dan gebruik ik het weer op een negatieve manier van deze eeuw. Nog van de overste van deze eeuw. En dan denkt hij vooral aan aan sectes als de Farizeeërs. Maar wij spreken de wijsheid Gods in mysterie, dat verborgen was. En wat God voorbestemd heeft van voor de eeuwen. Je zou kunnen zeggen vanaf eeuwigheid, vanaf alle eeuwigheid. En het woordje eeuwen hier zou wel eens het hele universum kunnen bedoelen zoals dat betekent, zoals dat elders ook zo is. Dus dan zou je kunnen zeggen welke God voorbestemd heeft voordat de wereld er was, voordat het heelal was. Tot onze eer, zegt hij dan. Hij heeft het voorbestemd voor onze eer. Onze heerlijkheid, moet je eigenlijk vertalen. En dat is prachtig. Er staat ook in Openbaring dat de stad Gods, Nieuw Jeruzalem, de heerlijkheid van God heeft. En dat kunnen we ons niet voorstellen, zo zwakke en zondige mensen zoals we nu zijn, dat we eens met z'n allen de heerlijkheid God zullen uitstralen. En het is de bedoeling dat we nu al een lichtje zijn, ieder in zijn eigen hoekje voor zijn versje. En in vers 8 zegt hij, als de wereld, de overste van de wereld, geweten hadden hoe het zat, dan zouden ze de Heer Jezus, de Heer der Heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Daarom zegt Petrus ook in Handelingen, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. En sommige antisemitisten, die het Derde Rijk wilden beginnen, een zwakke afspiegeling van het duizendjarige Rijk, net als het werkersparadijs. En vanaf het begin van de christenheid zijn Joden daar al van beschuldigd dat ze de Heer Jezus zouden gekruisigd hebben. En dat is ook wel zo. Maar niet alleen zij, ook de Romeinen en wij zelf zijn daar schuldig aan. En dan in vers 9 zegt hij, dat is heel mooi, haalt hij het Oude Testament aan. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. En dan voegt hij daaraan toe in vers 10, en ons heeft God het geopenbaard, door de geest. En dan denk ik aan dingen als die Johannes de geliefde discipel schreef, in 1 Johannes 3 is dat geloof ik, dat we weten dat wanneer hij geopenbaard wordt, we gelijk aan hem zullen zijn. En dat is een van de dingen die, een van de geheimenissen, een van de mysteries, die vanaf alle eeuwigheid verborgen waren, dat wij aan de Heer Jezus gelijk zouden zijn. En natuurlijk slaat dat op zijn menselijk zijn, niet op zijn goddelijk zijn. We zullen geen goden zijn in de eeuwigheid, zoals de mormonen denken, maar we zullen volmaakte mensen zijn, net als de Heer Jezus volmaakt is. En dan vers 11 is die filosofisch bezig, zou je kunnen zeggen. Wie van de mensen weet wat van de mens is, dan alleen maar de geest van de mensen die in hem is. Met andere woorden, een mens kent zichzelf het beste. Maar toch staat er ook in de spreuken dat een rijk man is wijs in zijn eigen ogen, maar een arme zal hem doorgronden. En de raad in een mens is als diepe wateren, maar een man van verstand die zal ze uitputten. Dat is ook een paradox als het ware. Een mens kent zichzelf het beste, maar dat wil niet zeggen dat als je wijs bent, dat je iemand niet kan doorgronden. En dan zegt hij dat de geest die onderzoekt ook de diepte gods. En zo is het ook. De Heilige Geest onderzoekt de diepte gods en bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En de Heilige Geest die weet wat God voor ons bedoeld heeft. En die bidt daar ook voor. En daarom is het maar goed dat gebeurt. Want in een lied staat er ook, als ik het zelf bepaald zou hebben, dan zou het niet goed zijn geweest. Het is maar goed dat God onze levensweg bepaalt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen visie mag hebben en geen plannen mag hebben. Dat je zomaar in het wilde weg moet leven, dat is natuurlijk onzin. Maar toch, bij de meeste mensen is het zo dat het levenspad anders verloopt dan we gehoopt of gedacht hadden. En het is mooi als we op een gegeven moment kunnen zeggen, toch ben ik er tevreden mee, toch is het goed zo. En dan vers 12 zegt hij, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Omdat we zouden weten de dingen die ons in genade door God geschonken zijn. En een van die dingen is, zoals ik al gezegd heb, wat Johannes in 1 Johannes 3 zegt, dat we aan hem gelijk zullen zijn. Dat is een van die mooie dingen die in genade geschonken zijn. En natuurlijk ook de redding zelf. Van onze hele leven, van onze wezens, van ons zijn. En dan zegt hij vers 13 weer, die we spreken niet in dingen geleerd van menselijke wijsheid, maar in dingen geleerd door de geest. Geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijkende. In vers 14 staat eigenlijk een zielsmens. Een psychisch mens staat er eigenlijk. Die kan de dingen van God niet ontvangen. Omdat het dwaasheid voor hem is. Maar een geestelijk mens kan dat wel. Maar hier moeten we ook een waarschuwing luiden. Want je kan ook overgeestelijk willen zijn. En dat is altijd een gevaar bij ons. We kunnen wereld zijn, dat is een gevaar. We kunnen naar de wereld neigen. Maar we kunnen ook overgeestelijk zijn en doorslaan te veel naar rechts. En dat is ook niet de bedoeling. Daarom de Heer Jezus, zijn leven die ging in de ware gulden middenweg. Zonder compromis naar rechts of naar links. En vaak maken we onszelf wijs dat we de gulden middenweg gaan, het happy medium. Maar dan is het toch een compromis naar rechts of naar links. Maar de Heer Jezus, die wist het. Die ging op de snede van het zwaard. En als je dat doet, in vers 15, een geestelijk mens onderschouwt alles, maar zelf wordt hij door niemand in de gaten, heeft niemand hem in de gaten. En dan eindigt het hoofdstuk met: wie heeft de zin des Heren gekend? En het woord zin hier is eigenlijk het Griekse woordje voor verstand. En dat klinkt door in het woordje zinnig. Heeft het wel zin? Is het wel verstandig? Is het wel zinnig? Is het wel verstandig? En het woordje zin is hier een beetje een oud woord. Maar er staat in het Grieks eigenlijk het verstand. En je zou kunnen zeggen de verstandigheid des Heren. Van de Heer Jezus. Wie heeft dat gekend? Maar wij, eindigt het dan, hebben de zin van Christus. Wij hebben het verstand van Christus. En dat is omdat het ons geopenbaard is. De Heer Jezus heeft zijn verstand en het verstand van de Vader aan ons medegedeeld. Die onderwijst ons erin. En dat was dan 1 Korinthe 2.